Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 98 en daarvan het eerste vers zingt een nieuw gezang den Heere. Die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. 98, het eerste vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij op Psalm 119, het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Door zijne smaak en hart en zinnen streden, gij weet mijn weg. En hoe mijn wandel is, ik wil niet daarvan voor u mijn God verhelen. Daarna openen Gods woord in het boek Handelingen en lezen met elkaar hoofdstuk 8, de versen 26 tot en met 40. Handelingen 8, de versen 26 tot en met 40.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Genoemd te lezen, Handelingen 8 vanaf vers 26. En de engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een mooi man, een kamerling en een machtig man van Candacee, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen, en er las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden en zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kamerling en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij de Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing.
In verband met de heilige doop deze middag willen wij vanmorgen uit de catechisme spreken. En aan de beurt is zondag 6. Zondag 6 van de Heidelberger catechismus. En er worden een aantal vragen gesteld. De eerste vraag die de onderwijzer stelt is, waarom moet hij, dat is de Heer Jezus Christus, de middelaar en verlosser, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Tot zover het onderwijs uit de catechismus. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En we willen voorbeden doen voor met de familie Deurlo. Hun zoon, die we al eerder in de voorbeden hebben genoemd, zal morgen een operatie ondergaan. En willen de Heer ook hartelijk danken dat zuster Buizer Bras door de ingreep mocht komen en nu in het centrum Ronsehof in Gouda verblijft wegens revalidatie. Laat ons bidden. Op deze eerste lijdenszondag van het kerkelijke jaar en brengt u ons als gemeente weer samen, o God, hier in dit kerkgebouw ook thuis als we mee mogen luisteren. En Heere, laat het in ons hart mogen wezen, leer ons uw lijden recht betrachten, op de juiste wijze doen verstaan. En Heere, al wordt er deze morgen gepredikt uit de catechismus, dan zal ook de stof van deze morgen terechtkomen bij de lijdensweg van u, Heer Jezus Christus. En als u het geeft, zullen wij dat vandaag en ook de komende weken weer gaan overdenken. En Heere, dan bidden wij u of u met uw Heilige Geest alstublieft in ons midden wil komen, opdat we werkelijk gaan verstaan waarom dit nu nodig was. En willen wij dat nu recht leren verstaan, Heere, dan hebben we toch het ontdekkende werk van de Heilige Geest zo nodig. En in de laatste zondagen van de catechismus is het ons na aan het hart gelegd En Heer, u weet wat dat uitgewerkt heeft, dat wij zo goed en naar uw evenbeeld geschapen zijn, maar dat we zo diep, diep gevallen zijn in de zonden. Heer, u bent een God die groot is van goedertierenheid. We kunnen van u alleen maar goed spreken, Heere, en in u is het onrecht niet gevonden. Welk een liefdevolle schepper en vader hebt u uzelf betoond in het paradijs. Een beter leven was er niet. Maar Heere, wij zijn goddeloos geworden door onze zonden. Wij zijn vijanden geworden van vrije genade. Wij zijn overtreders geworden van uw heilige wet. En Heere, u eist uw gerechtigheid, omdat er voor de schuld die wij gemaakt hebben betaald moet worden. Daar zult u nooit en te nimmer van afstappen, Heere. Daar zult u nooit afstand van nemen. En wilt u het uit genade zegenen, dat we het eens gaan geloven dat we zondaar zijn. Dat we in de schuld staan bij u. En dat wij tijdelijke en eeuwige straffen hebben verdiend. Heer, u weet wat dit onderwijs in het midden van de gemeente heeft gedaan. En er zullen er zijn die hebben het gehoord. En misschien hebben ze er nog wel een ogenblik over nagedacht. Maar nu we weer een paar weken verder zijn, is het weer weg. En Heere, zijn we overgegaan tot de orde van de dag. Maar ondertussen leven wij voort onder de vloek van de wet. En rust de toorn Gods nog op ons. En van nature hebben we er geen eens erg in. Maar zou u dan vanmorgen opnieuw willen zeggen? En zou u het hart willen openen? En doe het ons geloven. Opdat wij een behoefte, een bekommernis zouden krijgen naar zulk een middelaar en verlosser die werkelijk bij machte is om zo'n slecht mensenkind van de eeuwige rampzaligheid te kunnen verlossen. En dan weet u ook of er in ons midden zijn geweest die uit de nood van hun leven hebben leren roepen. Is er nog een middel? Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? U hebt ze gezien in de binnenkamer, Heren, die zuchten onder de last van de zonde en plagen. En die de vorige keer hebben gehoord dat er een middelaar en verlosser is. En dan mag hij vanmorgen worden aangewezen als het Lam Gods, onze Heer Jezus Christus. En dat vanuit de schriften. Ja, hij wordt de ganse gemeente voorgesteld. O, dat er toch niet in ons midden zouden zijn die op zulke grote zaligheid, op zulke grote zaligmaker geen acht zouden slaan. En daarom bidden u, maak er plaats voor. En zou u vanmorgen eens bij zo'n arme tobber in ons midden dat ware geloof willen werken, dat het vanmorgen eens zo mag zijn als dat Lam Gods met die heerlijke eigenschappen waaraan hij moest voldoen wordt voorgesteld en uitgesteld, dat er in het hart mag gaan leven. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, arme zondaar. O, wat zou dat groot zijn, Heren. Wat zal dat een onvergetelijke kerkdienst worden, als u uzelven zo zou willen openbaren, en dat vanuit de schriften. Want het zijn de schriften die van u getuigen. De rol des boeks is met uw naam vervuld. Heere, zou u zo in ons midden willen komen? Geef uw knecht wat nodig is om te preken. Geef de gemeente wat nodig is om te luisteren. Ook onze kinderen, onze jongeren en de ouderen. En zie een gunst op ons van boven te neer. Heer, u weet ook wanneer we niet naar uw huis konden komen. Omdat we ziek zijn geworden, oud zijn geworden, met allerlei zorgen te kampen kunnen hebben. Heere, zou u ons willen bezoeken op de plaats waar we zijn, of thuis of in een tehuis. Zie een gunst op ons van boven te neer. Heere, gedenk ook de rouwdragenden die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Wilt u zich over hen ontfermen en vertroosten in het verdriet dat bij tijden weer zo sterk boven kan komen. Heere, wij willen u ook hartelijk danken dat onze zuster Buizer Bras door de heupoperatie heen mocht komen. Heere, u hebt over haar leven willen waken. En ze mocht al heel spoedig naar het revalidatiecentrum gaan. En de komende weken zal ze daar revalideren. Wilt u dat zegenen? En dat het een afhankelijk leven van u de Heere mag geven. Maar dat ze boven alles mag leren om als een arme zondares de toevlucht te nemen tot die grote heelmeester. En Heere, en dat bidden wij ook voor de zoon van de familie Deurlo. Al verschillende keren hebben wij hem opgedragen. En u zal hij morgen geopereerd worden, Heere. En het is een risicovolle operatie. Dat weet u, als lymfeklieren zullen worden weggehaald. Maar zou u over hem willen waken? En dat hij mag ervaren dat u met hem mee wil gaan. En wilt u de ouders ook alles geven wat nodig is om hem met hun gebeden te omringen. Om hem in uw handen over te geven. En dan is hij in goede handen. Heere, zie zo in gunst op hem van boven te neer. En dat hij ook in zijn jonge leven u de Heere mag zoeken en vinden. Heere, wilt u zo allen gedenken die in moeilijke wegen zijn geleid. Ook noemen wij dat vanmorgen niet bij name, maar u weet al die dingen. Heere, wij bidden u voor onze jongens en meisjes. Ze elke dag naar school gaan en onderwijs mogen krijgen. Soms is het ook heel moeilijk, Heere, maar wilt u ze daarbij helpen? Wilt u ook onze jonge mensen gedenken op de verschillende scholen en de opleidingen die ze volgen? Heere, wilt u ze staande houden? Gedenk degenen, Heere, die andere wegen zijn gegaan. U bent toch een almachtig God om ze terug te brengen onder de zuivere bediening van uw woord. En help de vaders en moeders ook in het opvoeden van onze kinderen. Ook als er soms moeilijkheden in het gezin kunnen zijn. Heere, zou u ons dan bijzonder kracht en wijsheid willen geven. Want het ene kind zal meer aandacht nodig hebben dan het andere kind. Heere, zie zo in gunst op ons te neer. En als we al deze dingen aan u vragen, moeten wij belijden niets te hebben verdiend. Maar zou u ons uit louter genade nochtans willen verhoren. Uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. De 2e collecte voor de renovatie van het orgel. En de 3e collecte voor de algemene kosten van de kerk. Wij gaan samen zingen uit Psalm 111. De versen 2, 3 en 5. Psalm 111, de versen 2, 3 en 5. amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 45. Het eerste vers, mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die eeuwiglijk van God gezegend wordt. Het zou een wonder zijn, gemeente, dat de vrucht van de prediking mocht zijn, hè? Als er straks nou eens iemand juichend naar huis ging. Kinderseer in ons midden. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Daar mag je toch iets van kennen, of niet? En als dat niet zo is, zou je het dan niet zoeken. Als we deze morgen daarover mogen horen. Geliefde gemeente, in Handelingen 8 ontmoeten wij een arme zondaar. Die had iets gehoord over de God van Israël en dat liet hem niet los. Er begon een zoektocht in zijn leven. En hoe meer hij zocht, hoe sterker hij tot de overtuiging kwam, wil ik die God gaan vinden waar mijn hart naar uitgaat. Dan zal ik naar Israël moeten, dan zal ik naar Jeruzalem moeten, want daar zal toch zeker die God van Israël te vinden zijn. Het is de kameling van Candacee. We hebben samen van hem gelezen. En hij heeft een lange reis ondernomen, jongens en meisjes. En toen kwam hij daar in Jeruzalem en dat viel hem zo tegen. Hij dacht, ik kan zo de kerk in. Hij mocht de kerk niet in. Hij mocht de tempel niet in, want hij kwam uit het buitenland en hij was een gesnedene. Hij was onvruchtbaar gemaakt en dan mocht je niet in de tempel. Hij kon niet vinden wat hij zocht. Hij moest er buiten blijven. Oh ja, hij zag wel veel als hij door de poorten van het grote Jeruzalem van de tempel binnenkeek. Hij zag heel veel godsdienst, heel veel bedrijvigheid. Maar waar hij uiteindelijk voor kwam, leek hij niet te vinden. Was dan die hele lange reis voor niets geweest om helemaal daar naar Jeruzalem te komen? Nee, want die reis viel ook onder de leiding van de Heere, onder zijn voorzienigheid. En al leek het alsof hij voor niets in de stad Jeruzalem gekomen was, het was niet zo. Want hij heeft daar een hele belangrijke les mogen leren. Het ligt niet in allerlei uiterlijk vertoon. Het is niet te vinden in allerlei godsdienst, maar deze kameling heeft mogen leren, het is te vinden in het woord alleen. En heeft de Heer ze het zo gestuurd en geleid, dat hij in de stad Jeruzalem een stukje van Gods woord in zijn bezit kreeg. En de Heer had precies dat deel voor hem uitgekozen wat hij ging gebruiken om hem God te doen vinden als een arme zondaar. Precies dat deel van het woord waarin deze kameling mocht zien in welke weg krijg ik God weer van hem tot mijn deel en in welke weg kan ik van de zonde en de straf verlost worden. Het was de profetie van Jesaja. En hij voelde wel aan, waar mijn hart naar uitgaat, dat moet ik hierin vinden. En daarom wilde hij niet over de drukke rijksweg, zal ik maar zeggen, naar huis. Maar hij zegt tegen de koetsier, ik wil langs een hele rustige weg naar huis. Het is wel een gevaarlijke weg, het is wel een woeste weg, maar de Heere zal met ons meegaan. Daar wil ik in stilte en rust lezen. Zie hem zitten? Misschien bent u het vanmorgen wel. Misschien ben jij het vanmorgen wel. Terwijl het in je hart leeft, mijn ziel dorst naar God. En je kan niets anders doen dan vanmorgen zitten onder de prediking van het woord. Kijk, daar zit de kameling. Luister eens wat hij zegt. Hij is aan het lezen. En dan wordt er een woord gebruikt, dat betekent hij leest niet vluchtig, maar heel nauwkeurig als bij herhaling. Als hij een zinnetje niet begrijpt, leest hij het nog een keer en nog een keer. En wat leest hij dan? Hij is als een schaap ter slachting geleid. En als een lam dat stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is het oordeel weggenomen. Wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En hij snapt er niks van. Er komen vragen in zijn hart boven. Want u moet zich wel voorstellen, daar op die koets, daar in die koets, daar zit wel een man die geleerd heeft dat hij zondaar voor God is. En dan gaat hij lezen in de Bijbel en dan leest hij over oordeel en over je leven wordt weggenomen en over een schaap dat geslacht wordt. En dan komen de vragen bij hem boven. Over wie gaat dat eigenlijk? Gaat het nou over de persoon die dit geschreven heeft? Of over iemand anders? Stel dat het nou gaat over de persoon die dit geschreven heeft. Stel dat het nu over deze profeet gaat, die ook een mens is. En als die al moet zeggen dat hij als een lam ter slachting wordt geleid. Als die al moet zeggen dat hij het oordeel verdiend heeft, wat moet hem dan treffen, zondige zwarte moorman? Of zou het over iemand anders gaan? Hij wist het niet. Hij kwam er niet uit en hij zou het nooit geweten hebben, gemeente, als God in zijn barmhartigheid en goede tierenheid niet een verkondiger van de zeer blijde boodschap tot deze arme zondaar had gezonden. En de Heer heeft Filippus gezonden. En dan mag Filippus bij de wagen komen. Hij mag naast die zondaar gaan zitten, want Filippus is ook niet meer dan een zondaar. En vanaf diezelfde plaats mag hij de Christus gaan verkondigen als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En daarmee staan we precies bij de kern van zondag 6 en schrijven boven de prediking: zie het lam Gods. 3 gedachten. Hij is een gepast lam. Hij is een geschonken lam in de tweede plaats. En in de derde plaats, hij is het gepredikte lam. Zie het lam Gods, want hij is het gepaste lam, het geschonken lam en het gepredikte lam. Uit het onderwijs van de zondagen 2 tot en met 5 die nu achter ons liggen, hebben wij gehoord dat de rechtvaardige God u, jou en mij als zondaar moet straffen. En daarmee is geen onrecht in God gevonden. Want God is en blijft de grote rechtvaardige God die de zonde niet ongestraft kan laten. En zijn heilige recht eist betaling voor de schuld, eist de straf op de zonde. En we hebben gehoord dat er inderdaad een lichtstraal te midden van die donkere klanken ging schijnen, dat er een wonder van wedergeboorte mogelijk is. Maar toen de catechismus dieper ging afdalen en ons liet weten dat er voor die schuld betaald moet worden door een bloot schepsel, en dat er werkelijk niemand is die dat zou kunnen doen. Ach, als dat een werkelijkheid in je leven wordt en je ziet dan op de puinhopen van je leven, dan is alle hoop op verlossing verloren. Dan ga je wanhopen aan jezelf, ja. Maar één ding zal de Heer je gaan leren. Je zult nooit wanhopen aan God. Daar zorgt Hij wel voor. Want wat hebben wij de vorige keer gehoord? Dat er gezocht kan worden. Dat kan dus. Naar een middelaar en een verlosser die wel bij machten is om een verloren zondaar voor eeuwig te behouden. Er is dus een geschikte middelaar. Het is dus bij God mogelijk dat iemand anders voor je de schuld kan betalen. En dat is al zo'n wonder, gemeente, dat God van eeuwigheid al gezorgd heeft voor een unieke middelaar en verlosser. En daarom wanhoop toch nooit aan God, die daar zelf voor gezorgd heeft. Want de Heer heeft in zijn oneindige wijsheid voor zulk een waarachtig rechtvaardig mens gezorgd, die nochtans groter en sterker dan alle schepselen, een schaap, een engel, een mens, ook waarachtig God is. En zo een is er. Moet ik het nog een keer zeggen? Zo een is er. En als die er is, kun je hem zoeken. En als die er is, kun je hem vinden. Want de Heer heeft het zelf gezegd. Die zoekt, zal vinden. En daarom hoop ik maar dat hier vanmorgen veel arme, missende mensen zitten. Want zoeken doe je als je wat mist. Het zou een wonder zijn als hier in de gemeente van Kralingen vele kinderen, jongeren en ouderen zouden zijn die geleerd hebben dat ze zo één nodig hebben. En dat er in hun leven een zoektocht begonnen is, omdat ze deze middelaar, deze verlosser zo missen en hebben ervaren, als ik hem heb, dan ben ik behouden, maar als ik hem niet heb, ben ik eeuwig verloren. En wat gaat de onderwijzer nu doen in zondag 6, nadat hij in zondag 5 aangewezen heeft dat die middelaar en verlosser er is? Hij gaat er in zondag 6 dieper op in. En hij gaat laten weten aan welke eisen deze middelaar en verlosser moet voldoen. Ik zou het heel eenvoudig zo kunnen zeggen. Hij gaat hier onderwijs geven over de persoon die bij machte is om je van je schuld te verlossen en de straf te dragen. En dat is nodig, gemeente. En we zullen straks horen, het is de Heer Jezus Christus die van God geschonken is. Maar wil een mens in hem leren geloven, wil een arme zondaar in hem leren geloven, dan moet er kennis van deze persoon komen. Kennis waardoor je gaat verstaan waarom hij zo'n gepaste middelaar en verlosser is. En daarom gaat de onderwijzer in zondag 6 nog even verder met onderwijs over deze persoon. Waarom moet hij nu een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn? Dat is het eerste. Een mens. Misschien kunt u nog herinneren vanuit zondag 3. Dat de mens het kroonjuweel was van de schepping. Die mens was u. Die mens was jij. En ik. We stonden boven alle andere schepselen. En met volle bewustzijn van ons verstand leefden wij tot eer van God. Loofden wij hem, prezen wij hem. Maar nu hebben wij mensen ons van die grote heerlijke gaven beroofd. Wij stonden in een hele goede verhouding met God. Een verhouding die het karakter draagt van een verbond. En al komen wij dat woord in de schrift niet tegen, maar onze vaderen hebben gesproken over het werkverbond. En daarmee zei de Heere God als de schepper van de mens, ik heb je geschapen om mij te eren, om mij lief te hebben, om mij te gehoorzamen. En dat heb ik gedaan als mens. Ik heb je als mens geschapen om zo voor mijn aangezicht te kunnen leven. En ik heb u beloofd dat je het eeuwige leven zal ontvangen als je mij inderdaad vrijwillig zult liefhebben, zult blijven liefhebben. Maar, o mens, als je mij ongehoorzaam bent, dan zal ik je moeten straffen. Dan komt er iets wat je niet weet. Dan komt er iets wat je niet kent. Dan zal de dood in de wereld komen. Dan zul je moeten sterven. Ja, dan zul je eeuwig moeten sterven. En dat zal ik als de rechtvaardige God doen. Ik zal je straffen vanwege je zonden. Zo lagen de afspraken er in het paradijs, gemeente. Dat waren eerlijke afspraken. Dat waren rechte afspraken. Maar wij zijn ongehoorzaam geworden. Wij hebben dat verbond met God verbroken. Wij hebben de Vader op zijn vaderhart getrapt. En we zijn het monster van de hel gaan dienen. Die vonden wij beter dan God. Maar daarmee zijn we de ellendigste mensen van de wereld geworden. En toch stapte de Heere van zijn eis niet af. Hij bleef komen, ook vandaag in de 21ste eeuw, met de eis van de volkomen gehoorzaamheid aan zijn wet. En hij weet heel goed dat u dat niet gedaan hebt en dat jij dat niet gedaan hebt en ik niet. En hij weet heel goed dat wij daarmee in de schuld staan bij God. Nochtans zegt hij, doe dat en gij zult leven. Maar bij die eis kwam er een tweede eis bij om te betalen voor de schuld die je elke dag weer groter maakt. Nou zegt de Heere, de persoon die daarvoor moet betalen, dat moet een mens zijn. Dat is de goddelijke logica. Dat is helemaal in overeenstemming met Gods gerechtigheid. Want de mens heeft gezondigd, dus de mens moet betalen voor de schuld. Voelt u, gemeente, dat de Heere altijd weer eerlijke, rechte wegen gaat met zijn schepsel? En kijk, omdat nu de mens gezondigd heeft, zegt Gods recht, die middelaar en die verlosser die ik ga zenden, moet ook een mens zijn. Een mens uit de mensen. Paulus die heeft het zo gezegd in Romeinen 5. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene, dat is Adam, velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de ongehoorzaamheid van die ene, dat is de Heer Jezus Christus, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Ja, daartoe moest die middelaar en verlosser mens zijn. Kijk, gemeente, dat eiste God, dat vorderde God, zoals er in het antwoord 16 staat. En daarmee komen wij opnieuw in aanraking met Gods recht. Maar nu in het licht van de middelaar en de verlosser. Dat is datzelfde recht waar een zondaar ook mee van doen krijgt, al is het maar een klein beetje, om te leren verstaan wie hij is en wat hij verdiend heeft. Maar wat Christus ten volle heeft ervaren, dat eisende recht van God. Daaraan moest voldaan worden. En daarom moest de middelaar een mens zijn. Gemeente, als we daar nou eens vanmorgen een ogenblik over mediteren. Dan heeft God uit de hemel niet een mens, laat ik het eens zeggen, van een jaar of 30 zo uit de hemel op de aarde gezet. Alsof hij ergens in de hemel een mens geschapen had op dezelfde wijze als Adam geschapen is. Nee, zo wilde God het niet. Maar die mens die de middelaar zou zijn voor een verloren zondaar, die moest uit ons mensen voortkomen. Zoals wij uit Adam en Eva zijn voortgekomen, zo zou deze middelaar ook uit Adam en Eva moeten voortkomen. In de weg van een bevruchting, in de weg van een geboorte. Hij moest uit het menselijke geslacht voortkomen. Maar dan zo, dat als hij geboren zal worden, dan zou hij werkelijk zonder zonde moeten zijn. En hoe is dat nou mogelijk? Want Job heeft het al een keer gezegd. Wie kan een reine geven uit een onreine? En hij heeft het met smart moeten zeggen, niet één. Dan kom je toch voor een totale onmogelijkheid, gemeente. Hoe zou er nou uit het menselijke geslacht een mensje voort kunnen komen die zonder zonde zou zijn? Een waarachtig en een rechtvaardig mens. Dat is toch haast onmogelijk. Maar wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. God heeft ervoor gezorgd dat er uit de onreine Maria toch een rein kind voort zou komen. Die niet alleen een waarachtig mens zou zijn, maar ook een rechtvaardig mens. Dat betekent een mens zonder zonde. Dat is toch al een wonder, gemeente. Als je alleen al bedenkt uit wat voor geslacht de Heer Jezus wilde voortkomen. Als je zo de schrift doorleest en je kijkt wie zijn zijn ouders en grootouders en het voorgeslacht van de Heer Jezus geweest. Zouden jullie er een paar kunnen noemen, jongens en meisjes, uit het voorgeslacht van de Heer Jezus? Aan wie zou jij denken? Ja, misschien zegt er wel een David, want hij wordt in de Bijbel Davids grote zoon genoemd, klopt? Ja, wie was David eigenlijk? Was dat nou zo'n beste man, dat de Heer Jezus kon zeggen, nou, David, ja, daar wil ik nou uit voortkomen. Lig wel met Bathsheba in bed. En God heeft zich niet geschaamd. Dan zie ik het volk Israël bij de stad Jericho komen. Kijk daar eens op de muur. Daar heeft jaren een hoer gewoond. Rahab. Een vrouw die leefde midden in de zonde, ten dode opgeschreven, die de tijdelijke en eeuwige straffen had verdiend, die het verdiend zou hebben dat ze bedolven zou worden onder de muren van Jericho. En terwijl die vrouw daar in de zonde leefde en van God nog gebod wees en elke nacht weer een andere man had, had er in de hemel al een stem geklonken. Ook voor Rahab. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Kunt u het nog begrijpen, gemeente? En dan wordt die zondares gegrepen. En ze wordt in die heilige linie geplaatst. Waaruit de Heer Jezus wilde voortkomen. Wie durft nog te zeggen dat het voor de grootste zondaar niet is? Moet ik er nog mee noemen? Manasse? En dan die gruwelijke geschiedenis van Juda en Tamar? En Salomo met zijn 1000 vrouwen en al afgoderij? En de Heer Jezus zegt, ik schaam mij niet om uit zo'n geslacht mens te willen worden. En hoe gruwelijk dat voorgeslacht ook was. En hoe vol dat voorgeslacht ook was met allerlei zonden tegen de weddes, heren. Toch is uit dat geslacht dat heilige, reine kind Jezus voortgekomen. Een rechtvaardig mens die geen erfzonde had. Die ook de erfsmet niet kende. Weet je het nog, catechisanten van maandag? Daar hebben we het over gehad. Maar hij zou 100% zuiver zijn, oprecht zijn, zonder zonde. Paulus zegt het later, want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van zondaren. Een mens die gemeenschap met God kan hebben. Een mens die weer beelddrager van God is. Een mens die volkomen gehoorzaam is aan de wet van God. Een mens die daarbij zal betalen voor de schuld. Die de welverdiende straf zal gaan dragen voor een ander. Zo moest de middelaar en verlosser zijn, rechtvaardig en waarachtig mens. En zo kwam hij ook op de aarde. En zo is hij verzocht geweest in alle dingen. Verzoekingen, lijden, ellenden, gevolgen van de zonden. En hij heeft in al die dingen iets geproefd, de ganse tijd van zijn lijden, wat die eeuwige en tijdelijke straffen zijn. Maar gemeente, hoe heeft deze middelaar en verlosser dat nou alles kunnen dragen? Nou, zegt de Heere, dan moet hij ook waarachtig God zijn. En nou kom ik voor iets, daar kan ik alleen maar, ja, wat moet ik zeggen, daar kan ik alleen maar verwonderd over zijn. Ik kan daar zo moeilijk woorden aan geven. Dat die grote God, die zo ontbrand is in toorn, die de zonde moet straffen, die een hel moest openen voor zondaren die dat verdiend hebben, dat diezelfde God voor zo'n unieke middelaar heeft gezorgd, die niet alleen rechtvaardig en waarachtig mens is, want al zou die dat alleen geweest zijn, dan had hij nog de toorn Gods niet kunnen dragen, maar dat diezelfde persoon nu ook God moet zijn. Dat betekent dat God zelf mens moet worden. Waarom moet hij daadwerkelijk waarachtig God zijn? Nou, zegt de leerling, om twee redenen. Wil werkelijk de straf gedragen kunnen worden, wil werkelijk die onuitputtelijke toorn Gods gedragen kunnen worden, dan moet dat een schepsel zijn die sterker is dan alle andere schepselen. En wie alleen is sterker dan een schepsel? God. En daar moet u eens een ogenblik over nadenken. Als God gaat zorgen voor een middelaar en verlosser die de straf gaat dragen, dan moet dat wel een straf zijn die niet eeuwig zou duren. Want anders zou er geen einde aankomen. Dus heeft God van eeuwigheid uitgedacht dat die eeuwige straf samengeperst zouden worden in 3 uren. Daarmee zou de straf nog geconcentreerder en vreselijker zijn om in die korte tijd van 3 uren, in de 3-urige duisternis, de straf te dragen en de toorn te dragen. En wil die middelaar en verlosser dat kunnen volbrengen, dan kan het niet anders. Of hij moet God zijn. En zo een is er. Waar het van onze kant totaal onmogelijk is. O, sta er toch eens bij stil, gemeente. Nou heeft die heilige grote God daar zelf voor gezorgd. Dat God mens wilde worden. O, wij waren in het paradijs zo hoogmoedig dat wij de duivel gingen geloven dat wij als God zouden zijn als wij van de vrucht zouden eten. We hadden nooit als God kunnen worden. We hebben het wel gedacht. En in plaats dat wij als God zouden worden, werden we de ellendigste van alle mensen verloren. Verloren. En waar een mens geen God kon worden,
en daarmee God op het vaderhart getrapt heeft en in een eeuwige verwoesting terechtkwam, wilde God mens worden. En hij bleef God. Laat ik het heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes. Toen de Heere God tegen zijn zoon zei: mijn zoon, u moet mens worden. Je zult God blijven, want je bent mijn zoon. Toen wist de Heere God wat mijn zoon op de aarde moet gaan doen. Zal niet mislukken. Dat zal volbracht worden. Want hij is God en mens in één persoon. Ik kan het niet begrijpen, u en jij ook niet, we hoeven het ook niet te begrijpen. Maar dat Gods geest zo in je hart zou werken, dat je het gaat bewonderen. Dat je het werkelijk een wonder gaat vinden. Nou wordt die grote God, wordt mens. En hij blijft God. Om de zonden voor een ander te straffen. En dan komt er nog iets bij. Omdat de Heer Jezus die middelaar en verlosser God is, kan hij ook de gerechtigheid en het leven verwerven wat wij kwijtgeraakt zijn, en het ook wedergeven. Als middelaar kan hij dus de zaligheid verwerven. En dat niet alleen, hij kan ook een zondaar daadwerkelijk zalig maken. Om zo'n zondaar weer met God te verzoenen. Nou gemeente, zulke middelaar is er. En zulke middelaar en verlosser heeft een arme zondaar nodig om voor God te bestaan. Wie is hij dan? Onze tweede gedachte, het geschonken lam Gods, wie is hij? Onze Heer Jezus Christus. Gemeente, het is al zo rijk. Als je toch in je leven hebt leren verstaan dat je zo iemand nodig krijgt. En als dan vanuit het evangelie gepredikt wordt dat zo'n persoon er is, dan kan dat toch niet anders of er komt hoop en verwachting. Als het van je eigen kant nooit meer kan en je hoort dat er een persoon is die het wel kan, dan krijg je toch hoop en verwachting. En is dat niet dikwijls de praktijk van het geestelijke leven, ook van het beginnende geestelijke leven, als je ervan gaat horen? En toch ben je er ook weer niet tevreden mee. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Want er komt toch een honger en een dorst naar die persoon van wie je gehoord heeft die het wel kan doen. Dan wil je die toch kennen. En daarom is het toch een begrijpelijke vraag hier uit de catechismus: wie is hij dan? Wie is die middelaar die tegelijkertijd waarachtig God en rechtvaardig, waarachtig mens is? Uit die vraag kan ik ook wel een klein beetje opmaken dat het dus in het geestelijke leven ook wel zo kan zijn dat die persoon dus onbekend is voor je. Dat je niet goed weet wie hij is, al heb je misschien 1000 keer van hem gehoord. Ik kan het uit de Bijbel wel aantonen. Dan denk ik weer eventjes aan die twee vrienden waar we het kort geleden ook over gehad hebben, Johannes en Andreas, die onder die scherpe prediking van Johannes de Doper gebracht waren. Nou, dan zie ik ze daar staan en dan horen ze Johannes zeggen: hij staat onder u die gij niet kent. Dus onder die mensen staat hij al. Maar Johannes en Andreas kenden hem nog niet. Ze hadden hem nog niet persoonlijk ontmoet. Maar daar bleef het niet bij. Daar kun je het helemaal niet in uithouden als het goed is. En daarom kwamen ze elke keer maar weer onder die prediking. Tot die dag dat als het ware de Heer Jezus naar voren liep en als het ware aan Johannes de Doper, mag ik het zo eens zeggen, een teken gaf: wijs me nu maar aan. En toen kon Johannes niet meer zwijgen, hè. En toen ging hij hem aanwijzen. Zie. Zo mag ik hem vanmorgen aanwijzen. Zie. Het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het Lam Gods. Dat is de middelaar en verlosser. Zie het Lam Gods. Hij is een waarachtig en rechtvaardig mens. Zie het Lam Gods. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid de Zoon van God. O, wat een boodschap, gemeente. Als je dat werkelijk mag horen met de oren van het geloof. Zie het Lam Gods. Voor Andreas en Johannes is dat een onvergetelijke dag geworden. Je kan het wel merken bij Johannes als hij oud geworden is. En hij als laatste evangelist zijn evangelie gaat schrijven. Dan weet hij het nog. En hij schrijft over de tiende uren. Zie het Lam Gods. Toen de Messias aan hen geopenbaard werd als de middelaar en verlosser die aan al de eisen van God voldeed. O, wie is die middelaar en verlosser? Ken je die vraag ook vanuit je hart? Is die vraag ook in je hart geboren? Zijn hier vanmorgen zondaren die niets anders begeren dan Jezus te kennen? Dan die middelaar en verlosser te kennen. Die misschien vanmorgen ook moeten zeggen, ik weet bijna niets van hem. Wie is hij toch? O, dat hij ook aan mij zichzelf zou openbaren. Onderzoek u vanmorgen eens op reis naar de eeuwigheid. Begeert u deze middelaar? En als je deze middelaar begeert, hoe begeert u hem dan? Verstaat u dat u de verlosser en middelaar nodig hebt als een middelaar Gods en der mensen? Kijk, er zijn in de gemeente Gods alle tijden en alle plaatsen onder de ware gelovigen ook tijdgelovigen, schijngelovigen. En die kunnen soms hele grote woorden uitspreken over de Heer Jezus Christus. En als je goed naar zulke mensen gaat luisteren, zijn ze vooral gericht op de Heer Jezus als mens die moest lijden en sterven. En ze kunnen ontroerd raken onder de prediking dat er een lijdende Christus is. Ze worden ook aangespoord tot naastenliefde als ze ziet wat Jezus als voorbeeld heeft nagelaten. Maar wat mist een schijngelovige? Die mist het zicht dat de middelaar ook God moest zijn. En ze zullen het wel belijden, hij is God, maar ten diepste verstaan ze niet waarom hij God moest zijn. Hoe komt dat? Ze verstaan ten diepste niet wat ze verdiend hebben. Ze verstaan ten diepste niet dat ze straf verdiend hebben en dat God vertoornd is vanwege de zonde. Maar als de Heer een goed werk in je leven gaat beginnen, dan ga je verstaan. Ik heb een persoon nodig die inderdaad God en mens is. En dan komt er een begeerte om hem te kennen. Wie is hij? Wie is deze middelaar die tegelijkertijd waarachtig en rechtvaardig God is en waarachtig rechtvaardig mens is? O, hoor dan het evangelie deze morgen. Onze Heer Jezus Christus. En wat belijdt de leerling dan? Op grond van Gods woord die ons van God geschonken is. Het is toch haast niet te geloven, gemeente. Van God geschonken. Aan wie? Aan een doodschuldige zondaar. Aan een mens die geen voorwaarden meer heeft. Aan een mens die geen ja-maars meer heeft. Aan een mens die niets meer heeft dan alleen maar schuld, vijandschap, ellende en nood. Aan zo een heeft die grote God zijn zoon geschonken. Zie het Lam Gods. O, zie vanmorgen de hemelen geopend. Al zit je dan misschien met die bevreesde herders in de velden van Efrata, omdat je iets van de heerlijkheid Gods hebt ervaren in je leven, voor wie je niet kunt bestaan. Maar daar klinkt te midden van dat heerlijke licht: u, voor u, is heden geboren, de zaligmaker. Geboren, geschonken. O arme zondaar, hoor het toch. Voor u, die de dood verdiend heeft. Voor u, die door de vloek der wet weggeworpen moet worden. Voor u, die de tijdelijke eeuwige straffen heeft verdiend. Geschonken, om niet, onze Heer Jezus Christus. Van God geschonken. Van diezelfde God die je eeuwig in de rampzaligheid zou moeten werpen. Van diezelfde God komt de middelaar en verlosser. Geschonken. In Gods woord staat het net iets anders. Want de leerling citeert hier 1 Korinthe 1 vers 30. En daar staat dat hij van God geworden is. Uit God voortgekomen is. Ja, dat is hij als zoon van God. Dat kan ik ook niet begrijpen, gemeente. Maar in Psalm 2 staat: ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd, voortgebracht. Maar in de tijd voortgekomen uit de maag Maria. Geboren in de stal van Bethlehem, neergelegd in de kribbe. Geworden, ja, mens uit mens, God uit God. Verschenen bij God vandaan, voor een schuldig mensenkind. Wie is hij? Onze Heere. U begrijpt dat ik daar heel kort over ben, want straks komen al die namen terug in de catechismus. Maar ik wilde dit van zeggen vanmorgen. Wat betekent nou, Heere, dat hij met zijn bloed voor al de zonden van zijn kerk betaald heeft. En met datzelfde bloed uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. Wie is deze middelaar? Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wie is deze middelaar? Christus, die grote profeet, priester en koning van zijn kerk. O, wat een wonder dat hij zo in de prediking geopenbaard mag worden vanuit de schriften. Als die aangewezen mag worden, aangeprezen mag worden. En als je werkelijk om hem verlegen bent. Als je werkelijk hebt leren verstaan dat hij die enige middelaar verlosser is, bij wie je alleen genade kan vinden. Dan zal er een liefdesbetrekking op deze Heer Jezus Christus gaan komen. En ik heb het al meerdere keer op deze plaats mogen zeggen, ook vanmorgen ga ik het weer zeggen, opdat het toch eens weerklank zou vinden in je schuldig hart. Als hij dan zo wordt uitgestald, als het gepaste lam van God geschonken, die alles kan doen om je met God te verzoenen, dan mag het bij tijden wel eens gaan leven van binnen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En zulk één, het is er maar één, ja, zulk één is mijn liefste. Zulk één is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. En hij is niet alleen aangewezen, maar hij wordt ook geschonken. En als hij je geschonken wordt, gemeente, dan neemt hij alles mee wat je mist. Dan krijg je wijsheid om te leren verstaan wie je zelf bent, wie God is, wie Hij is. En stapje voor stapje gaat de Heere leren hoe je alleen door het geloof in Christus weer rechtvaardig voor God kan worden. En ook in de weg der heiligmaking zul je gaan verstaan. Buiten Christus kan ik niets. Zonder mij kunt gij niets doen. Ja, dat hij geschonken is tot een volkomen verlossing, om door deze aardse woestijn heen geleid te worden en eenmaal opgenomen te worden in eeuwige heerlijkheid. Nee, dat leer je allemaal niet op één dag. En het ene kind van God zal er dieper onderwijs in krijgen dan het andere kind van God. Er zijn kinderen van God die in hun leven in de schaduw blijven, maar toch leren ze allen hun zaligheid en reinigmaking buiten henzelf in Christus te zoeken. En voor al Gods kinderen gaat het gelden dat hij de liefste voor hen wordt, die algenoegzame, volzalige middelaar, waar alles in te vinden is voor een alles missende zondaar. En hoe meer de kerk des Heren van hem krijgt te zien, en hoe meer ze van hem gaan horen, hoe sterker de liefdesband gaat worden, en hoe dieper ze leren zingen wat we straks gaan zingen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen verte boven. Genade is op zijn lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. En hoe zul je dat nou alles weten, gemeente? Heel eenvoudig, uit dit boek. Zo eenvoudig is het. Uit de schriften. En dat brengt ons kort nog bij onze laatste gedachte. Hij is het gepredikte lam. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Zul je dat nooit vergeten, gemeente? O, de Heer heeft 1000 middelen tot zijn beschikking. Maar het is zijn gewone weg om door dit eenvoudige boek een zondaar wijs te maken tot zaligheid. En mis je nu Christus? Gaat het nou niet hier zoeken en gaat het nou niet daar zoeken, maar zoek het nou eenvoudig in het woord van God. Daar vond die kamerlingen toch ook. In dat heilig evangelie. Want God is heilig. Hij is de auteur van de schrift. Het is het werk van de Heilige Geest die heilige mensen ingeschakeld heeft om dit tot stand te brengen. Daarom is het heilig evangelie. En tegelijkertijd is het evangelie, de blijde boodschap, dat spreekt van het welbehagen van God. Dat God in mensen een welbehagen heeft. Dat God nou van eeuwigheid zich voorgenomen heeft om goddelozen met zichzelf te verzoenen. Om vloekwaardigen zalig te maken. Om machteloze zondaren een plaatsje te gunnen in dat vaderhuis hierboven. Om niet. Je kan er niets aan doen, je hoeft er niets aan te doen. Het is om niet. En daarom wil je Christus leren kennen. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van hem getuigen. Wat is de waarde van het heilig evangelie voor u? O ja, ik weet het wel. Als de Heilige Geest je gaat ontdekken aan je zonde en schuld en je wordt ervan overtuigd, dan kunnen de tijden in je leven zijn dat je soms, ik zeg niet dat iedereen dat zo heeft, maar dat je soms de Bijbel niet eens meer durft te openen, want op elke bladzijde komt het oordeel naar je toe. Maar dat wordt anders als de Christus je aangewezen wordt. Dan komt er zo'n andere tijd in je geestelijk leven, dan word je als het ware naar het woord getrokken. Dan word je naar de dienst des Heren getrokken. En dan begeert je ziel niets liever dan van hem te horen. En waar je misschien een tijd in je leven gehad hebt waar elke bladzij sprak van de schuld, van het oordeel, van de straf. Daar gaat nu elke bladzij schitteren van de Christus. Jongens en meisjes, wie is de eerste geweest in de Bijbel die over de Heer Jezus ging preken? Weet je dat? Dat was God zelf. Toen Adam en Eva gezondigd hadden en de Heere vroeg, waar zijt gij? Toen ze gedaagd werden voor de rechterbank van God. En wat wisten Adam en Eva? Op dat moment toen ze eruit die struiken tot God kwamen, zij wisten, als we gehoorzaam hadden gebleven, hadden we het eeuwige leven gekregen. En als we ongehoorzaam zouden zijn, moeten we sterven. Meer wisten ze niet. Ja, wij staan achter Genesis 3. Wij weten van de moederbelofte. Maar toen die twee eruit de struiken werden geroepen, wisten ze nog niks. Wat konden Adam en Eva nog verwachten? Eén ding. Dat er vuur uit de hemel zou komen. En die zou die twee mensen verteren. Deed God dat? Weet u wat ik God hoor zeggen? In plaats dat er vuur van zijn toren die zondaar treft, hoor ik hem met macht en majesteit zeggen: ik zal de eerste belofte van het evangelie. En daar gaat God zelf zijn zoon aanwijzen. En er is niet bij gebleven. Want de aartsvaders hebben het gehoord. Er zal een zaad komen waarin alle geslachten van de aarde gezegend zullen worden. En de profeten hebben hem mogen aanwijzen. En de psalmen hebben van hem getuigd. En heel de tabernakeldienst en heel de tempeldienst sprak van de Christus. Maar het kon de zonde niet wegnemen. Al die lammetjes niet. Al die stieren en bokken niet. En wat een bloed heeft er niet in de woestijnreis gevloeid in de tabernakel. En wat een bloed heeft er niet gevloeid in de tabernakel. In de tempel die Salomo heeft gebouwd. Gemeente, onuitsprekelijk veel liters bloed hebben daar het tempelplein rood gekleurd. En niet één druppel kon uw zonde wegnemen. En al die offers riepen om het grote offer dat in de volheid des tijds heeft plaatsgevonden. Want ten laatste heeft Christus zelf getuigd. En zo mag zondag aan zondag, naast de scherpe prediking van de wet, ook het evangelie gepredikt worden. En wordt de ganse gemeente opgeroepen: laat u met God verzoenen. Om nou niet de zaligheid in jezelf te vinden zoeken. En niet te denken dat het in je godsdienst ligt. En niet in je tranen en in je aangename gestalte. Maar de zaligheid ligt enkel en alleen in die lieve Heer Jezus Christus. O zondaar die nog steeds onbekeerd is. Sla op zo'n zaligheid toch acht. O, ik weet het wel, van nature doe je dat niet. En ik ga het je heel scherp zeggen, onbekeerde zondaar. Zodat je met schuld naar huis gaat. Maar zolang je onbekeerd sterft, voortleeft. En je niet bekeert. Ben je niets anders aan het doen dan Jezus te kruisigen. Dat is een scherpe prediking, ik weet het. En dan ga je met al je godsdienst ondersteboven. Maar elke zonde die je doet, kruisig je Christus. Dat staat in het woord. En durf je zo nog verder te leven? Stop met je ja-maars. Stop met je dogmatische redeneringen. Maar buig eens, want je kruisigt Christus nog steeds. En zo ga je straks hier weg. Of is het anders? En schreeuwt het uit de nood van je leven. Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als dat in waarheid in je hart gelegd is, zul je bij hem terechtkomen. Zul je hem leren kennen als onze Heer Jezus Christus, die geschonken is. En dan mag je hem leren kennen door de prediking van het evangelie. En mag je bij tijden onder zijn schaduw zitten vanwege zijn spreken. En zeg je het met de bruid uit het Hooglied: ik heb grote lust in zijn schaduw en ik zit eronder. En zijn gehemelte is mij zoet. Amen.
Laten wij de Heer maar bidden en danken. Heere, u hebt uw Zoon geschonken tot een middelaar en verlosser. En we zijn totaal afhankelijk van de werking van uw Geest, die er plaats voor maakt. En tegelijkertijd, Heere, is het zo'n grote verantwoordelijkheid om onder de prediking van het evangelie te zijn. Want uw woord laat het weten. We kunnen onder de prediking van het evangelie van het Lam Gods verkeren. En dat dierbare bloed onrein achten. Heere, bewaart u ons voor die gruwelijke zonde. Laat ons dat toch zien. Open onze blinde ogen. En het woord was scherp, Heere. Dat ook. Maar toen Petrus het heeft aangezegd in de stad Jeruzalem, die gij gekruisigd hebt, hebt u het nog willen gebruiken, zodat zondaren verslagen werden in hun hart. Mag dat vanmorgen zo zijn, Heere. Tot roem uw naams die heerlijk is. Maar laat ook degenen die buiten Christus niet meer kunnen, nader onderwijs van u mogen ontvangen. En werk die honger en dorst naar die gerechtigheid. Heere, wilt u het woord zegenen. En als we vanmiddag elkaar weer mogen ontmoeten, wilt u dan opnieuw in ons midden zijn. Heere, het gaat toch alles om uw eer. Ook als daar drie kleine kinderen het teken en het zegel van de doop mogen ontvangen. Wees met die kinderen en met de ouders die hun jawoord zullen geven. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen op Psalm 89, het 8e vers, dat eindigt met de woorden: en onze koning is van Israëls God gegeven. Heen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.